Fijn dat u gekomen bent. Ook degenen die vanuit hun huis meeluisteren, welkom. En een bijzonder welkom broeder Douw, die voor onze lezing zal verzorgen, getiteld Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruzalem heeft een grote plaats in de Bijbel. We zullen daar vanavond meer van horen. De lezing bestaat uit twee delen. Het eerste deel voor de pauze en het tweede deel na de pauze. En daarna is er nog gelegenheid voor vragen. Helaas kan onze dominee er vanavond niet zijn. Hij verzorgt een bijbellezing in Sliedrecht. Laten we gaan zingen uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt. Psalm 122 vers 1. Is er een organist? Met u lezen Psalm 147. Looft den Heere, want onze God te psalm zingen is goed, dewijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Zijn verstands is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt den Heere bij beurte, met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, geloof, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Laten we bidden. Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht. En we danken u dat u ons vanavond samenbrengt. Om met elkaar te luisteren naar een lezing over Jeruzalem. De stad Gods, het Sion, de plaats waar u wonen wil. Wij vragen u om een zegen op deze avond. Wilt u met ons zijn, met broeder Douw om zijn lezing te houden en wij als luisteraars. Gedenk ons naar uw genade en trouw. Wat bent u goed voor ons, dat wij in alle vrijheid kunnen samenkomen. Wees met uw volk en kinderen op deze aarde, waar dat niet mogelijk is, waar ze in het geheim samen moeten komen. Bewaar hen en zegen hen, dat de verkondiging door mag gaan, ook onder Israël. Opent u de ogen die nog gesloten zijn voor het evangelie van vrije genade. Wij vragen dit om Jezus wel. Amen. Dan is nu het woord van broeder Douw.
Ik ben te verstaan, zo? Ja, prima. Nou, ik zeg vanaf deze inmiddels vertrouwde plaats heet ik iedereen ook hartelijk welkom. Ook degene die meeluisteren via de kerktelefoon. En in het bijzonder wil ik de leden van het Centraal Verband bedanken voor de uitnodiging om hier vanavond de eerste, dat moeten we eventjes heel duidelijk stellen, de eerste van twee avonden, presentaties of lezingen, zoals je het ook misschien noemen wil, over de stad Jeruzalem te komen houden. En zoals je misschien hebt kunnen lezen, volgende week vrijdag hoopt Van Walsum de tweede lezing over Jeruzalem te doen. Een heel ander aard als deze overigens. Jeruzalem. En dan hebben we het over, heel kort samengevat natuurlijk, over een uiterst bewogen geschiedenis. En dan denk ik, en ik kan helaas maar een paar dingen noemen, maar dan denken we natuurlijk aan de verwoesting door de Babyloniërs in 586 voor Christus. De verwoesting in 70 na Christus door de Romeinen. In 614 wordt dat nog eens een keer overgedaan door de Perzen. En als je dat allemaal zo'n klein beetje optelt, dan zie je ongeveer dat Jeruzalem, zeg maar, in zijn bestaan 52 keer aangevallen is, 44 keer bezet is geweest en zelfs twee keer echt. En dan, als ik het over volledig verwoest heb, dan bedoel ik dat ook letterlijk zo. Want om één voorbeeld te geven, maar na 70 na Christus is wat er nog van Jeruzalem over was bedekt met grond. En er zijn gewassen op verbouwd. Ik bedoel, dat was Jeruzalem. Nou, dat is dan praat je inderdaad over een grondige verwoesting. Maar eeuwenlang lag de stad in puin. En was deze bezet, zeg maar, door verschillende machten. Maar één ding bleef altijd bestaan. Jeruzalem bleef de stad waaraan werd gedacht en waarover het verlangen werd uitgesproken. Er is nauwelijks een stad te noemen die meer losmaakt aan gevoelens van heimwee en uitzien dan Jeruzalem, de stad van David, maar bovenal de stad die God tot zijn eigendom en woonplaats verkoos. En hier wil ik toch eigenlijk het volgende van zeggen, dat kwam ik tegen, dat was eigenlijk een hele mooie gedachte. Het is eigenlijk ook tegelijkertijd een openbaring van Gods genade. Waarom? Wel, in de spiegel van Jeruzalems geschiedenis zien we, als het goed is, een stukje geschiedenis van onszelf. Zondige, falende mensen waar niets heerlijks of niets begeerlijks in te ontdekken valt en toch heilig en heerlijk in Christus. Vanuit deze stad is het evangelie uitgegaan. Hoe vaak wordt in de psalmen niet de vreugde om Sion en Jeruzalem keer op keer bezongen? En als ik een paar psalmen noem, dan kunt u dat ook aanvullen. Dan heb ik het op psalm 42 en 46, 48, 68, 84. Nou, er zijn er te veel om op te noemen. En om niet te vergeten natuurlijk de psalmen 120 tot 134, de liederen Hamaulot, de pelgrimsliederen. Jeruzalem behelst eigenlijk alles waar het in het woord van God om gaat. Daarom, zo min het Joodse volk maar een gewoon volk is en het land maar een gewoon land, zo min is ook Jeruzalem maar een gewone stad. Heeft God zelf niet gezegd, en we komen dat ook in Exodus tegen, dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb. En David zegt in 1 Kronieken, de Heere, de God van Israël heeft zijn volk rust gegeven. Hij zal, en dat is toch een moeilijke tekst in het kader wat er allemaal gebeurd is, maar hij zal in Jeruzalem wonen tot in eeuwigheid. Zou er trouwens een stad zijn in de wereld die zozeer de aandacht van de wereldbevolking nu nog trekt? Als je weet dat er jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen, pelgrims, naar deze bijzondere plaats gaan. Als je een simpel woord wil dat symbool staat voor de hele Joodse geschiedenis, dan is dat het woord Jeruzalem. Dat is een uitspraak van de voormalig burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek. Jeruzalem is eigenlijk één groot geïllustreerd commentaar bij de Bijbel. Met een rijke historie en niet te vergeten een rijke toekomst. Jeruzalem ligt nu echter als hoofdstad van de staat Israël in het blikveld van de hele wereld. En wij zijn eigenlijk met z'n allen getuigen van een aantal bijzondere gebeurtenissen, gepaardgaande met enorme spanningen. Dat is vrijwel dagelijks nieuws. En dat zal zich, naar het zich laat aanzien, en we kunnen het eigenlijk wel voorspellen, de komende jaren in steeds groter, schokkende gebeurtenissen zich voortzetten. Daar ligt Jeruzalem dan. Te midden, als een reusachtige magneet, en alle ogen van de wereld zijn op deze stad gericht. Het is alsof de mensen vermoeden dat de oplossing van de wereldproblemen en de toekomst van de wereld ten nauwste verbonden is met het wel en wee van deze stad. Maar wat voor ongelovigen een vermoeden is, moet voor ons zekerheid zijn. Zoals Paulus ook elke keer met nadruk zegt, ik wil dat gij weet, zegt hij dan. Want wie weet, die zal ook waakzaam zijn. Vanavond Jeruzalem dus. Wat maakt Jeruzalem nu zo bijzonder? Natuurlijk, er is over elke stad, zeg maar elke hoofdstad in deze wereld een lezing of presentatie te houden. Algemeen verhaal. Interessant misschien, leuke afbeeldingen. Je hoort misschien ook boeiende feiten. Je gaat naar huis en zegt, nou, het lijkt me bijzonder interessant om die stad eens te gaan bezoeken. Maar daar blijft het dan ook wellicht bij. Voor het bijzondere karakter van deze stad zijn natuurlijk verschillende redenen aan te voeren. En dat hopen we dan ook vanavond te doen. Er zijn hier wellicht mensen die, verschillende denk ik wel, die ooit Jeruzalem bezocht hebben. En iedereen, onder wie u ook bent, zal moeten beamen dat als je Jeruzalem bezocht hebt, dat een ander bezoek is als pakweg New York, Praag of noem maar een wereldstad. De stad heeft een uitstraling die je nergens aantreft. De stad biedt als het ware, zou ik het kunnen zeggen, een dimensie meer. Die meerdere dimensie ervaar je ook. De een zal daar gevoeliger voor zijn dan de ander. Maar het kan zelfs resulteren in wat we zijn gaan noemen een verschijnsel dat bekend is geworden onder het Jeruzalem-syndroom. Of ook wel Jeruzalem-koorts genoemd. Dat is een psychotische, religieuze vervoering die opgewekt wordt door de aanwezigheid van zoveel Bijbelse plaatsen. Mensen raken volkomen in de war. Er zijn mensen bij die lopen in Jeruzalem te hallucineren. Ze gaan zich vereenzelvigen met een bepaald Bijbels figuur. Ze gaan zich voordoen alsof ze een profeet zijn. Vrouwen die menen Maria te zijn bijvoorbeeld. Maar vreemder wordt het als je gaat denken dat je Simson bent. Nou, neem maar een vreemd voorbeeld te geven. Dat is ook gebeurd. En die tegen de muren gaan aanstaan duwen. Elk jaar moeten er ongeveer 100 mensen in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen die Jeruzalem bezocht hebben. De stad heeft iets magisch. Aaron Kuiper bezocht in 1905 Jeruzalem. En hij kwam terug, helemaal onder de indruk van het bezoek aan Jeruzalem. En zegt, een stad, hij kon het niet onder woorden brengen, maar het is een stad omzweefd, zeg maar, door het mysterie. Nou, een klein voorbeeldje. En eventjes, ik noem Marian dan ook eventjes. Toen wij in Jeruzalem waren, dan ga je toe naar de Klaagmuur. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je gaat bezoeken. We hadden allebei dezelfde ervaring. Los van elkaar, want je weet, de vrouwen moeten naar de vrouwenafdeling van de muur en de mannen naar de mannen. We komen allebei terug. Exact met hetzelfde verhaal. We waren bij de Klaagmuur en ik had mijn hand al uitgestoken. Marianne had het ook. Ja, niet doen. Je wil die muur aanraken. Dat heeft daar datzelfde gevoel. Het zijn maar stenen, zeggen we dan. En toch overkomt je dat. Nou, we hebben dat in dit geval dus niet gedaan, maar toch. Nou, als ik het even indeel, dan zeg ik, om eventjes een beetje helder te maken waar we het nu in de komende minuten over gaan hebben. Ik wil eigenlijk voor de pauze zeg maar even zeggen wat de stad nou zo bijzonder maakt voor vrijwel iedereen, maar met name voor de Joden. En dan wil ik u ook met u kijken naar het bijzondere karakter van de ligging van Jeruzalem. Daar zit wel een heel mooi verhaal aan. En na de pauze wil ik eigenlijk met u nadenken waarom Jeruzalem zowel voor Joden, christenen en moslims een heilige stad was en is. Maar in het bijzonder focus ik dan op wat het voor christenen een heilige stad is. Vooraf als inleiding wil ik beginnen met enkele voorbeelden met betrekking tot de plaats van Jeruzalem in de Joodse beleving. En ik geef als het ware even een kleine waarschuwing vooraf. Ik heb aan een aantal mensen dat verhaal wel eens verteld, omdat ik het zelfs ongelooflijk mooi vind illustreren wat er met Jeruzalem aan de hand is. Hoe dat in de Joodse beleving vorm krijgt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het kwartje viel niet bij iedereen. Nou, ik hoop dat het hier niet is, maar ik noem het toch even. Het voorbeeld van een beroemde Joodse Chassidische rebbe van Belitsev, dat is een huidige stad in de Oekraïne, waar overigens, dat las ik ook nog tussendoor, in de Tweede Wereldoorlog 65.000 Joden omgebracht zijn. En deze rebbe had de gewoonte om huwelijken, u zit op scherp, hè, om huwelijken als volgt af te kondigen. Het huwelijk zal, zo God het wil, gesloten worden in de heilige stad Jeruzalem. Echter, als wat God verhoede, de Messias vanwege onze zonde dan nog niet gekomen is, zal het huwelijk worden gesloten in Beditsev. Dat is het eerste voorbeeld. Goed, ik kijk even rond. Tweede. Eigenlijk met dezelfde strekking. Een jonge vrouw heeft Alia gedaan vanuit de Oekraïne naar Israël. Ze staat natuurlijk nog heel onwennig, dat snap ik. En ze wil met de bus naar Tel Aviv. Ik meen dat dit voorbeeld ook in het kerkblad stond, zoiets. En ze had op internet nauwkeurig gekeken hoe ze met de bus naar de stad moest. En toen de bus bij de halte stopte en de deur openging, vroeg ze voor alle zekerheid: dit is toch de bus naar Tel Aviv? De chauffeur, overduidelijk een zeer orthodoxe man, lange baard en hoed op, en antwoordde: nee, dit is de bus naar Jeruzalem. Maar zolang de Messias nog niet gekomen is, gaat hij naar Tel Aviv. Nou, dit zijn eigenlijk twee voorbeelden die in elkaars verlengde liggen, maar het geeft aan hoe de gedachtenwereld van de Joden is. Het laat zien de enorme betekenis in relatie tot de verwachting van de Messias in de Joodse beleving. Indien ik u vergeten, wie zelfs ook maar oppervlakkig kennis maakt met het Joodse religieuze leven, bemerkt al spoedig wat een grote plaats Jeruzalem in hun denken inneemt. Psalm 137 denk ik dan aan. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Die geeft daar kernachtig uitdrukking aan. Een deel van de klacht van de Joden in de ballingschap in Babel na de verwoesting van de eerste tempel door Nebukadnezar. Vele eeuwen geleden. In Babel konden ze Jeruzalem niet vergeten. En dat is eigenlijk alle eeuwen door nooit anders geweest. Ook niet gedurende de grote ballingschap die na de verwoesting van de tweede tempel door de Romeinen in de eerste eeuw van onze jaartelling begon en eigenlijk nog steeds voortduurt. Jeruzalem blijft in alle omstandigheden een overheersende plek behouden in het Joodse leven. Dat merk je ook als je mensen spreekt. Gelovig of niet gelovig. En dat ervaar je in Israël. En dat blijkt ook uit de enorme verzamelingen vanuit de mondelinge traditie van de Mishnah en de Talmud, uit de rabbijnse commentaren, de Torah, talloze andere geschriften, verhalen en gedichten. Jeruzalem staat centraal. Hebben de afstammelingen, noem maar wat, van de Romein Titus of Al-Kamil de Mohammedaan de afgelopen 1949 jaar in het heetst van de zomer treurend op de grond neergezeten, huilend om de vervallen staat van deze stad? Dat doen alleen de afstammelingen van David op Tisha B'Av. Ik weet niet of ik sta niet garant voor de juiste uitspraak hiervan, maar dat is de nationale rouwdag om het aardse Jeruzalem. Het betekent de negende dag van de zomermaand af. En het is ook de nationale rouwdag ter herinnering aan de verwoesting van de eerste en de tweede tempel. En de laatste dan door de Romeinen in het jaar 70. Bij iedere maaltijd, besnijdenis, elk feest en ook tijdens begrafenissen wordt de herinnering aan Jeruzalem levendig gehouden. Tijdens een bruiloft, als het glas gebroken wordt bijvoorbeeld, dat geeft aan dat de vreugde niet compleet kan zijn vanwege de verwoesting van stad en tempel. En van iedere Joodse woning in de diaspora wordt altijd een stukje onbepleisterd gelaten. Het is namelijk een signaal van: het is niet de definitieve woning die we hier hebben. Joodse vrouwen dragen dan ook nooit een heleboel sieraden, omdat de vreugde niet volmaakt is zolang de tempel niet herbouwd is. Hier ziet u zo'n voorbeeld van een huis. Bij iedere speech wenst men ook: mogen de verlossen naar Jeruzalem weerkeren. En daarom heel sterk speelt die Messiaanse verwachting. Bij welke geloofsgemeenschap is het ooit opgekomen te zeggen: mogen de verlossen naar New York of Amsterdam komen? De oriëntatie op Jeruzalem is ook heel fysiek. Gebeden spreekt men uit in de richting van Jeruzalem. En ook de synagogewand, waaraan de Torahkast zich bevindt, is altijd naar Jeruzalem gericht. Alles in feite is gericht en gegroepeerd rondom Jeruzalem. En aan het einde van de sederavond, dan wenst men elkaar ook tot volgend jaar in Jeruzalem. Of tot het volgende jaar in het herbouwde Jeruzalem, als men in Israël is. Waarmee niet alleen het feitelijke Jeruzalem bedoeld wordt, maar ook het geestelijke Jeruzalem. De stad van de vrede, de gerechtigheid en de vrijheid. En dat zegt wel iets over de gehechtheid aan deze stad. De filosoof Emil Fackenheim heeft eens kernachtig uitgedrukt. Voor Joden staat Jeruzalem gelijk aan 2000 jaar verlangen. Het vormde de kern van hun geloof in hun smachten naar de Messiaanse verlossing. En 2 millennia lang hebben Joden overal ter wereld 3 maal daags gebeden om de terugkeer. En Samuel Agnon, een schrijver, heeft dat prachtig verwoord toen hij de Nobelprijs ontving. En vroeg de koning van Zweden waar hij geboren was. Toen antwoordde hij: ik ben geboren in Boeksat. Dat was in een droom. Eigenlijk ben ik geboren in Jeruzalem. Maar ik ben weggevoerd door Titus, zegt hij dan. Wie zal ons vertellen wat onze hoofdstad is? We zijn nooit weg geweest. In het dagelijkse gebeden bidden Joden wereldwijd om de herbouw van Jeruzalem. Een van de belangrijkste gebeden uit de Joodse liturgie is het 18 gebed. Een gebed uit de rabbijnse tijd. Dat is eigenlijk een gebed, zeg maar, wat ontstaan is in de eerste eeuwen na de verwoesting van de tempel. In de 10e tot en met de 15e beden horen we een indringend gebed dat de Messiaanse tijd spoedig mag aanbreken en de ballingen mogen terugkeren naar het land Israël. En met de blik gericht op Jeruzalem bidt men in de 10e bede, en ik lees u dat voor: blaas de grote bazuin voor onze vrijheid. Hef op de banier voor de inzameling van onze ballingen. En zamel ons tezamen in uit de 4 hoeken der aarde. Gezegend gij, Heere, die inzamelt de verstrooide van uw volk Israël. En de 14e en de 15e bede verwoorden het verlangen dat God naar Jeruzalem zal terugkeren en dan de Messias zal zenden. En keer, zeggen ze dan, in dat gebed wat opgezegd wordt, en keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad. En woon in haar, zoals u gesproken hebt. Bouw haar binnenkort in onze dagen tot een bouwwerk voor altijd en bereid snel in haar de zetel van David. Gezegend gij, Heere, die Jeruzalem bouwt. De spruit van David, uw dienaar, doe die snel ontspruiten en zijn horen verheffen zich door uw bevrijding. Want op uw bevrijding hopen wij heel de dag. Gezegend gij, Heere, die de horen der bevrijding doet uitspruiten. Indrukwekkend eigenlijk dat nu na bijna 20 eeuwen dit intense verlangen met het volk meegaat. De onverbreekbare band tussen het Joodse volk en Jeruzalem komt hierin duidelijk uit. Dat zien we trouwens ook in het volkslied. U kent het waarschijnlijk wel. Zolang als in ons hart de Joodse geest nog leeft, zolang kijken onze ogen verlangend oostwaarts naar Sion, synoniem voor Jeruzalem. Nimmer hebben wij de hoop verloren, de hoop van 2000 jaar. Eens weer in vrijheid in dat land te wonen, het land van Sion en Jeruzalem. Opmerkelijk dat ze dat noemen, het land van Sion en Jeruzalem. Dat alles heeft natuurlijk hele diepe wortels in de traditie van Israël. In de schriftelijke en de mondelinge Torah en alles wat daaromheen, zeg maar, gegroepeerd is. Ik kom nu op het punt naar een heel merkwaardig begrip over de ligging en de locatie van Jeruzalem, want daar is veel over te zeggen. De Bijbel kent namelijk verschillende aanduidingen voor het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals erfdeel des Heren, het sieraadland, heilige bodem, maar ook de navel van de aarde. Sprekende uitdrukking. Zoals de navel, zeg maar, min of meer het middelpunt is van ons menselijk lichaam, zo is eigenlijk het land van God het middelpunt van de wereld. De rabbijnse literatuur gebruikt deze uitdrukking graag om aan te geven dat het land inderdaad heel centraal is in het handelen van God. En centraal in dat land is er weer de stad die daar de voorname plek inneemt. En alzo zegt de Heere Heere, dat staat in Ezechiël 5, dit is Jeruzalem, welke ik in het midden der heidenen gezet heb, en landen rondom haar heen. En hier heb je al het centrale. Hier wordt dus Jeruzalem beschreven als centraal gelegen en alle landen van de wereld er als waren omheen gegroepeerd. De woorden ik heb gezet geven aan dat God degene is die bepaald heeft waar Jeruzalem zou liggen. Het komt in diverse vertalingen voor. En in Ezechiël 38 dan staat er: hij wendt zich tot het volk dat verzameld is uit de volken en weer vee en de goederen verkregen heeft en woont in het midden, oftewel weer hetzelfde begrip, op de navel van het land of van de wereld. Het vers is een beetje moeilijk te vertalen en de Septuaginta gebruikt hier het Griekse woord voor navel. Die betekenis is echt vanuit het Hebreeuws pas in latere tijden daaraan toegevoegd. De Statenvertaling en de herziende Statenvertaling kiezen voor midden van het land. De nieuwe Bijbelvertaling zegt dan weer de navel van de wereld. Flavius Josephus, toch niet de eerste, de beste, gebruikt diezelfde term. Middelpunt van de aarde. En vanuit dat middelpunt zal God de wereld regeren. Het hele wereldgebeuren, en dat is natuurlijk een stap verder, draait om deze stad. We zoomen er even op in. Volgens de Torah heeft God de 70 volken van de wereld een plaats gegeven naar het getal van de kinderen Israëls. Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 32. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen van de volken gesteld naar het getal van de kinderen Israëls. Want des Heren delen zijn volk en Jacob is het snoer van zijn erven. Dus de wereld gegroepeerd rond het land en rond de stad van God zelf. In het land van God is dan Jeruzalem het middelpunt. In Jeruzalem is dan weer de Tempelberg op zijn beurt. Het land Moria het middelpunt, het centrum. In de tempel dan weer op zijn beurt het Heilige der Heiligen. En daarin weer de Ark van het Verbond met de stenen tafelen. De troonzetel van God of, zoals het ook wel genoemd wordt, de voetbank van zijn voeten. Want we hebben het natuurlijk niet over kleine dingen als het over, ja, ik weet niet of je de Tempelberg wel eens gezien hebt, maar dan dit soort dingen spelen dus werkelijk. Dit is, ik zou het kunnen noemen van, dit is de geografie van God. De tempel, de stad en het land vormen het centrum van Gods handelen in en met deze wereld. Er worden meer bewijzen aangevoerd voor het feit dat Jeruzalem het centrum van de wereld is. In Deuteronomium 17 staat bijvoorbeeld: daar zult gij u begeven naar de plaats die de Heer uw God u verkiezen zal. Letterlijk zegt de Hebreeuwse tekst niet van zich begeven, maar, dat is kenmerkend, omhoog gaan. Hieruit werd dan ook de conclusie getrokken dat de tempel en daarmee natuurlijk ook Jeruzalem hoger lag dan de rest van de wereld en Israël. Moslims en christenen hebben deze opvatting ook overgenomen. Jeruzalem als het centrum van de wereld. En op de volgende kaart is dat heel duidelijk weergegeven. Waarin christenen deze kaart gemaakt hebben. Waarin het overduidelijk is dat Jeruzalem de centrale plaats in deze wereld inneemt. Jeruzalem in het, zeg maar, het centrale gedeelte en de werelddelen daar op een wat, ja, ik zou bijna zeggen, ludieke wijze omheen gegroepeerd. Dus in heel de westerse wereld was dit het uitgangspunt geworden. Alles draait letterlijk om Jeruzalem. Niet alleen geografisch, maar ook spiritueel. Er zitten hier nog meer voorbeelden van. Hier ook weer Jeruzalem centraal en ook weer omheen gegroepeerd. Er wordt hier nog een klein beetje uitgelegd, maar ook hier in deze kaart. Alles draait dus in letterlijke zin om Jeruzalem. De stad, door God daar geplaatst, als een glorieus, zeg maar, middelpunt, de stad van hemzelf, de stad van God. Er zit een orde in. De duivel kent overigens ook, en dan maak ik even een heel klein uitstapje, maar de duivel kent natuurlijk ook deze orde. En wat zijn naam eigenlijk betekent is de wanorde, de verstrooiing. De goddelijke orde moet verstoord worden. Wat het beste kan gebeuren door dit middelpunt te verwijderen. Of te verplaatsen. Of, en dat is de hedendaagse politiek, gewoon ontkennen. Nou, iedereen die de geschiedenis een klein beetje volgt, of de politiek een beetje volgt, die weet dat vanuit de Verenigde Naties natuurlijk allerlei pogingen gedaan worden om de plaats als de betekenis van deze stad te negeren. Om zelfs de Joodse wortels van deze stad daaraan los te koppelen. Alsof de Joden geen verbintenis hebben gehad. Ze gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat de tempel heeft daar nooit gestaan. Nou, op die manier is het eigenlijk, zou ik het kunnen noemen, is het satanisch werk om de goddelijke orde te verstoren. Nou, we zijn daar getuigen van, denk ik, van dit soort ontwikkelingen op dit moment in de politieke wereld. Niet Jeruzalem moet als het ware het centrum van de wereld worden, maar het Babel. Dat is de verwarring. Er zouden wel meer opmerkingen over gemaakt kunnen worden, maar dat zullen we nu laten zitten. We volgen verder de Joodse uitleg. Dan moet ik even goed in. Het is niet mijn uitleg of wat ook, maar de Joodse uitleg. Dat is misschien een klein beetje vreemd over als ik naar de plaats van Jeruzalem ga. God verkoos deze berg en deze stad en plaatste daar de ark op de hoeksteen van de wereld. En op deze hoeksteen zou de schepping begonnen zijn. Dat vinden wij misschien een wat wonderlijke gedachte, maar daar komen we nog op terug. We lezen in Jesaja 28. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen. Een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal niet haasten. Wij zijn gewend aan een historische, concrete uitleg van een tekst. Maar in de Joodse traditie leggen ze meer de nadruk op de mogelijke toepassingen van deze tekst. En volgens de rabbijnse opvatting is Jeruzalem, behalve de navel van de wereld, ook de navel van het paradijs. Zij maken die verbinding. Ja, voor ons is het natuurlijk een normale gedachte, laten we eerlijk zijn, dat paradijs, ja, dat heeft in Mesopotamië gelegen. Maar volgens de Joodse traditie is dat natuurlijk wel zo onbegrijpelijk. Dat willen ze ook helemaal niet. Want dan zou het gelegen moeten hebben in de landstreek Babel. Nou, Babel staat voor heidendom. Nou, in hun ogen, de schepping kan niet daar gebeurd zijn. Volgens Genesis 2 ontsprong er een rivier uit Eden, die zich in vier hoofdstromen splitste en die een groot gebied van Afrika tot Mesopotamië, zeg maar, omzoomde. En in het centrum van dat grote gebied ligt het heilige land met Jeruzalem, de Hof van Eden. Hier zou Adam geleefd hebben en zijn schedel begraven zijn. Op wat wij nu kennen als Golgotha. Het bloed van het lichaam van Christus dat neerdruppelde, prachtige dag natuurlijk ergens, op de schedel van Adam. Waar de eerste Adam gefaald heeft, gezondigd heeft, gevallen is, heeft de tweede Adam op dezelfde plek alles weer rechtgemaakt. Nou, dat is een verklaring die onder andere ook Hieronymus geeft. Vormgegeven deze gedachte in de vroeg-christelijke wereld, door eigenlijk in de heilige grafkerk. Dit is dus ook niet alleen de plek waar Christus begraven is, maar in diezelfde kerk, aan het eind, als je er wel eens geweest bent, ook de plaats van de kruisiging. De christenen bleven in de lijn hiermee Jeruzalem beschouwen als het middelpunt van de wereld waar Azië, Europa en Afrika elkaar ontmoeten. En sinds de 12e eeuw ongeveer, ja, eind 12e eeuw, bevindt zich dan ook een steen in de grafkerk die de navel van de wereld genoemd wordt. De rots in de Hof van Eden is de navel van de wereld, maar ook tegelijkertijd de fundamentsteen van de aarde. En nu doet zich iets merkwaardigs voor, of althans merkwaardig, maar volgens de Zohar, een mystiek geschrift uit de Joodse traditie, werd die rots losgemaakt van de troon van God, naar beneden geslingerd en van daaruit schiep God de kosmos. Vandaar dat de rots in het heilige der heiligen, waar de ark des verbonds gestaan heeft, in de Bijbel dan ook de troon van God of de voetbank van zijn voeten genoemd wordt. Hij ligt recht onder de hemelse troon. In de Hof van Eden boetseerde de schepper de mens Adam van aarde, van het land Moria. Dat is de combinatie. En op dezelfde berg van Moria vond het offer van Isaac plaats. En nog veel later komt de zoon van Isaac, Jacob, langs de berg Moria als hij vlucht voor zijn broer, als hij op weg is naar zijn oom Laban. Nog steeds de Joodse traditie, hè? Hij rust dan op de rotsteen en heeft de wonderlijke droom van een ladder naar de hemel, waarlangs de engelen omhoog en omlaag gaan. En wakker geworden noemt hij dan ook de naam van deze plaats de poort van de hemel, huis van God. En later werd op die plek de tempel gebouwd. Daarover straks meer. Omdat die rotsteen, de vertaling, daar ook drinken kan betekenen, verwijst de fundamentsteen ook naar de oerbronnen, de paradijsrivieren van de aarde. In de profeten kunnen we dus lezen dat die oerbron nog steeds aanwezig is onder de berg Sion. Ezechiël, Zachariah, dat zijn de profetieën waarin dat ook heel duidelijk gezegd wordt. Waarin in de eindtijd zelfs de wateren van de Dode Zee dan weer gezond zullen worden door deze rivieren. Hier bevond zich dan ook zeg maar, de oerbron van waaruit de vier rivieren gevoed worden. En men wijst dan zeg maar, de bron Gion daar nog voor aan. Nou, dus misschien een bekende plaatje voor degenen die er geweest zijn, de Gionbron, tunnel van Hiskia. En we lezen dan ook in Genesis 2 vers 10... en een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren. En werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. En de naam van de tweede rivier is Gion. En die Gionbron hebben we dus in Jeruzalem. Deze is het die het ganse land Kush omloopt. Dat is zeg maar Ethiopië, Egypte ongeveer. Nou, het water wat hier is door Hiskia gegraven terug onder de muren van Jeruzalem en via deze tunnel geleid naar het badwater Siloam. En voor degenen die Jeruzalem bezoeken, ja, dan kom je allemaal bij het badwater Siloam ook uit. En dan zijn er een aantal profetieën die hierop inzoomen als het ware. In Zachariah en Ezechiël. In Zacharias wordt dan gezegd, ook zal het de 10 dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem zullen vlieden. De helft naar de Oostzee, de helft naar de Achterste Zee. En ze zullen de zomers en de winters zijn. En in Ezechiël, om er niet meer te noemen. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet er vloot de water uit van onder de dorpen van het huis naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onder aan de rechterzijde van het huis, van de zijde van het altaar. Nou, wat de verdere situering dan van Jeruzalem, moeten we even een heel kort stukje over de geschiedenis zeg maar, van Israël in kort nalopen. En alles begint natuurlijk met de roeping en de afzondering zeg maar, van Abraham. En volgens de rabbijnen was het zijn ultieme reisdoel Jeruzalem. Al zou het nog even duren voordat daar dan inderdaad de tempel gebouwd zou gaan worden. Maar hij werd als het ware uit de rand van het oorspronkelijke paradijsgebied geroepen naar de navel van de wereld. En daar zou God een nieuw begin maken. En daar zou zijn naam dan uiteindelijk gevestigd gaan worden. En in het land Canaan aangekomen, maakt God hem duidelijk dat dit het land is dat hij voor het nageslacht van Abraham bestemd heeft. Hij trekt van de ene plaats naar de andere, overal altaren bouwen, de naam des Heren aanroepen. En zo claimt hij als het ware het land voor de God die hem geroepen had. Het land is van God en niet van andere goden. En dan komt de eerste ontmoeting met Jeruzalem. U weet het, Melchizedek. Ontmoette hij in wat toen Salem heette. Nou, deze Melchizedek, ik laat hem hier nog even zien. Dit is een beschildering in de kathedraal in Ravenna, Italië. Ik heb u al eens eerder laten zien, maar dat komt in dit verband ook goed uit. Deze Melchizedek wordt in de Joodse traditie geïdentificeerd met Sem, de zoon van Noach, bij wie de kennis van de levende God bewaard is gebleven. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Dat was zijn ambtstitel als priesterkoning van Salem. En Sem was zijn eigen naam. En waarom heb ik deze plaat uitgekozen? Dit is even een totaalplaatje, maar het gaat me eigenlijk om het onderste gedeelte. En hier zie je nu Abel en Melchizedek. En als je goed kijkt, dan ziet u als het ware een vooruitwijzing naar de plaats waar de ultieme tempel zou moeten gebouwd moeten worden. En dan zie je het bij dan zie je bij Abel. Ziet u nog als het ware hier de tempel in een ja, wat primitieve vorm, zeg maar. Maar hier bij Melchizedek is die al in een, ja, noem ik het maar even, een vergevorderd stadium. Een veel betere, een mooiere versie. Met andere woorden, men heeft hier willen aangeven, de wording van de tempel is eigenlijk al in de geschiedenis van Abel duidelijk. En het wordt uitgewerkt in de tijd tot uiteindelijk de voltooiing van deze. De tweede ontmoeting van Abraham, zo genoemd sinds de naamsverandering met Jeruzalem, lezen we in Genesis 22. Aangrijpende verhaal van de beproeving van Abraham. God geeft hem de ongelooflijke opdracht zijn zoon aan hem terug te geven. De ultieme test, als het ware. Of hij werkelijk in volstrekt geloof en overgave het begin kan zijn van Gods weg met Israël. En dan moet Abraham naar het land Moria. Een van de bergen die God hem noemen zal. Om daar te offeren. Op de al eerder genoemde rots in het land Moria bouwt Abraham dus een altaar en bindt daar zijn zoon. En de engel des Heren voorkomt het, dat het gebeurt. En dan komt die prachtige uitspraak, nu weet ik dat u godvrezend bent. Dus Abraham, dan kom ik weer terug op dat punt, heeft in het centrum, de navel van het land, de ultieme test doorstaan. God kan zijn weg, als het ware, met hem en zijn nageslacht voortzetten. Aan deze twee gebeurtenissen, Genesis 14 en 22, ontleent de stad Jeruzalem volgens de Rabbijnen ook haar naam. Abraham noemde de naam van de plaats de Heere zal voorzien, en in het Hebreeuws Adonai Yireh. Maar Sem had de stad al de naam Salem gegeven, Melchizedek dus. God wilde beide mannen recht doen, en dan worden die twee namen als het ware samengevoegd, Yireh, Shalem, en dan wordt dan Jerusalem, Jeruzalem. Een andere verklaring voor de betekenis van het woord Jeru betekent iets op zijn definitieve plaats vastzetten. Dat woord komt onder andere ook, komen we ook tegen in Job. Job 38, waar God Job vragen stelt over de aarde. Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar, dan komt het weer terug, wie heeft haar hoeksteen gelegd? We zouden dus de naam van Jeruzalem ook kunnen vertalen met hier op deze plaats is de vrede of de volmaakte orde gevestigd, vastgezet. Het werd de stad dus van de tempel. Dat gaat wel van stap tot stap. En aan het einde van de woestijnreis van 40 jaar, als het volk aan de grenzen van het beloofde land komt, geeft de Heer aanwijzingen ook dan ook voor de eredienst. Om te beginnen moeten overal in het land de heidense cultusplaatsen worden afgebroken. En vervolgens zal de Heer zelf de plaats aanwijzen om zijn naam daar te vestigen en zijn woning. Dat wordt in verschillende versen duidelijk gemaakt. Dat moet dus wel een hele bijzondere plaats worden, waar de Heer zijn naam gaat vestigen en gaat wonen. Waar die plaats zal zijn, wordt nog niet gezegd, hoewel Abraham volgens de rabbijnen in visionaire toestand in Genesis 15 al een blik op Jeruzalem mocht slaan. Nou, dan kent u het verhaal, de ark die gaat dan via Silo en dan komt dan uiteindelijk pas wanneer koning David de stad Jebus in het land Moria op de Kanaanieten veroverd, blijkt dat de plek te zijn die God als het ware al lang bedoelde. Het overvalt David dat hij voor zichzelf een paleis heeft gebouwd, maar dat er nog steeds geen onderkomen is voor de grote koning. Dus geen huis voor de Heer zelf nog. Het tijdelijk heiligdom in Silo dat is verbrand en de ark is na een groot aantal omzwervingen door het land van de Filistijnen in Kiriat Jearim gekomen. En vandaar weer bij Obed-Edom. Vervolgens laat David de ark overbrengen naar Jeruzalem en plaatst hem in een tent. Maar dat is nog maar voorlopig. Verderop wordt dan gezegd de definitieve plaats van het heiligdom in 1 Kronieken. Dat gaat overigens wel via een ernstige zonde van David gepaard. Hij organiseert de volkstelling, u kent die geschiedenis ongetwijfeld, om zijn macht en eigenlijk om zijn grootheid te laten zien. Maar dat was slecht in de ogen van God en daarom trof hij Israël. De toren van God blijkt dus in de uitbraak van de pest, veroorzaakt door de engel, totdat God het genoeg vindt en de engel het zwaard weer in de schede moet steken. Dat gebeurde, en daar heb je de volgende link, op de dorsvloer van Arauna, Ornan, die Jebusiet. Nou, hier ziet u zo'n dorsvloer, zo moet u zich dat ongeveer voorstellen op de berg Moria. Dit roept natuurlijk onwillekeurig het beeld op van Abraham. Dat is een prachtige vergelijking, hè? En het offer van Isaac. Ook toen moest Abraham zijn mes terugtrekken. In beide situaties dreigde de verbondsbelofte zeg maar verbroken te worden. Maar God voorziet op genadige wijze op deze plaats in een alternatief offer. Het offer dat David nu gaat brengen. Het is een mooi voorbeeld natuurlijk. Hè? Die Abraham die dat mes terug moest halen. De engel die dat zwaard in zijn schede moest steken. En dan accepteert God hier als het ware het offer wat zeg maar David dan gaat brengen. En juist de acceptatie van dat offer is uiteindelijk het sluitende waardoor op deze plek en nergens anders God zijn woning wil bouwen. Opmerkelijk is het overigens wel dat in de Bijbel een dorsvloer ook symbool staat voor gericht van God. We komen dat in Psalm 1 tegen en 2 Kronieken. De plek waar dus de engel des Heren blijft staan, het zwaard waarin de schede moet terugplaatsen, de rots Moria, de fundamentsteen van de aarde, de navel van de wereld. Een stad dus, die ligt op de navel van de aarde en die midden onder de volken gesteld is als een glorieus middelpunt, Jeruzalem, de stad van God. En straks zal de ark van het verbond met de stenen tafelen rusten in het heilige der heiligen op deze steen. En u kunt zich misschien wel een klein beetje de frustratie voorstellen bij een heleboel Joden. Dat die fundamentsteen, dat daar natuurlijk, ik noem het maar even de Dome of the Rock, de gouden koepel overheen gebouwd is. Islamitisch heiligdom. Dat staat dus ook boven die fundamentsteen. Kubusvorm, heilige der heiligen. Zoals het hemels Jeruzalem ook in een kubusvorm aangeduid wordt. Christus zal straks in alle heerlijkheid weer wonen te midden van ons als mensen zoals hij woonde in het heilige der heiligen. De beweging die in Genesis 14 begonnen is, komt hier tot haar doel. Een woning voor de God van Israël. Een plaats waar zijn naam zich zal vestigen. Alle gebeden van Israël en de volken stijgen op via deze spirituele plek naar de hemelse troon van God. Hemel en aarde raken elkaar als het ware hier. Vandaar dat Jeruzalem volgens Psalm 122, wat we ook gezongen hebben, wel samengevoegd is. De toekomst is voor ons grotendeels verborgen. Zo zien we dan het huidige Jeruzalem in het licht van de Bijbel wat we net genoemd hebben. Maar bij velen, en van ons ook natuurlijk, verwachten we op grond van vele profetieën een zeer bijzondere toekomst voor Jeruzalem. De vrijgekochte regeren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen, in Jesaja. Jeremia zegt, te 10 dagen zal men Jeruzalem noemen de troon van God en alle volken zullen ze erheen haasten om de naam van de Heere te Jeruzalem. Jeremia zegt ook, de stad zal op haar puinhopen herbouwd worden. Er staat nog wat uit natuurlijk. En in die dagen zal Jeruzalem verlost worden en Jeruzalem zal zeker wonen. Nog zal de Heere Sion verkiezen, troosten, Jeruzalem nog verkiezen. De vraag rijst natuurlijk wel, en daar wil ik even afsluiten nu voor de pauze, hoe deze profetieën verklaard moeten worden. Gaat het hier over de belofte van een aards Jeruzalem, de verkoren stad? Of moeten we denken aan Jeruzalem in de toekomst, de zalige toekomst weliswaar? Wordt in de dagen van de Messias, ook zoiets omstreden, de tempel weer herbouwd? Neemt de Shechina dan, de aanwezigheid van God, dan opnieuw haar intrek in het heiligdom? Dat dan ook een huis van gebed voor alle volkeren zal zijn. Laat ik me beperken tot Ezechiël 43. Dit is de plaats van mijn troon, wordt er gezegd. En de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de kinderen van Israël. Nou, ik kan zeggen, bibliotheken zijn hiermee gevuld. Met deze teksten, over deze profetieën. Niemand zal het laatste woord kunnen spreken. Het is voor ons verborgen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Ik denk dat we nu de zaak even afronden nu. En, we gaan koffie drinken, we gaan even pauzeren. Ik meen een minuut of 10 of zo. Ja. En dan hopen we in het tweede deel verder te gaan, wat ik net ook gezegd heb. Dus dan gaan we nu eventjes pauzeren. Maar de computer staat niet aan. Dat is mijn toetsenist. Nou, dit is wel erg donker nu daar, hoor. Ja, ja. Ja? Oké. Okay. Jawel, jawel. Ik heb verzuimd, heb ik begrepen. Het schoot me iets te laten binnen om te laten collecteren. Maar dat mag u na afloop ruimschoots goed maken. Ik wil me nu verder gaan. En dat is een heel ander facet eigenlijk. Het ligt wel een beetje in elkaars verlengde, maar nu na gaan denken over de heiligheid, zeg maar, van de stad voor de 3 wereldgodsdiensten. En ik spits me natuurlijk wel een beetje toe op de christenen en niet op de anderen. Speciaal dus accent op de heilige karakter wat het voor christenen heeft. Want Jeruzalem wordt, zoals je natuurlijk allemaal weet, veelvuldig de heilige stad genoemd. Nou, wat houdt zo'n kwalificatie dan in als we dat zeggen? Nou, een van die facetten is natuurlijk het afgezonderd zijn. Dat is denk ik een belangrijkste begrip. Men baseert zich dan voornamelijk op Leviticus, waar God op Mozes zegt, gij zult heilig zijn, want ik de Heer uw God ben heilig. Het is dus altijd gerelateerd aan God. En in Jesaja 6, dat bekende roepingsvisioen, lezen we daar ook dan heel indrukwekkende dingen over. Het Joodse volk is zich altijd heel sterk bewust geweest van Gods heiligheid. En daarom de naam van God niet uitspreken. En de Bijbel gaat ons zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor in de benoeming van Jeruzalem als de heilige stad. Ik noem een paar teksten, dat zou echt wel veel uit te breiden zijn. Maar in Jesaja 48, van de heilige stad wordt zij genoemd. Zij steunen op de God van Israëls. Jesaja 52, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw zielige kleder aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. En een engel sprak bijvoorbeeld tot profeet Daniel van de heilige stad. In die tekst over de 70 weken die bestemd zijn voor die volk, over de heilige stad zelf. Ook na de ballingstrap, na het oordeel van God en de verwoesting en de wederopbouw van de stad, bleef Jeruzalem de heilige stad. In Nehemia lezen we dan ook: voorts woonden de oversten van het volk te Jeruzalem, maar het overige van het volk wierpen loten om uit 10 uit 1 te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zouden wonen en 9 delen in de andere steden. En al de levieten, en wordt ook nog in Nehemia genoemd, in de heilige stad waren 284. Ook in het Nieuwe Testament wordt dat zeer regelmatig Jeruzalem als heilige stad aangegeven. In Matteüs 4, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. Nou, dat zijn voor ons bekende geschiedenissen natuurlijk. Later ook, aan het einde van het leven van de Heer Jezus, en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Ook in deze tijd en in de toekomst is Jeruzalem de heilige stad. Dat lezen we dan ook in Openbaringen, als we dan even die stap maken. En laat het voor of uit wat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Naast het aardse Jeruzalem is er een hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, dat eveneens de heilige stad genoemd wordt. Dat komen we dan, natuurlijk moeten we dan helemaal aan het einde van de Bijbel zijn, in Openbaringen tegen. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Openbaring 22. En indien iemand van de woorden van het boek van deze profetie afdoet, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Als we het over Jeruzalem hebben, moeten we het in het kader van dit onderwerp natuurlijk goed beseffen dat voor alle drie de monotheïstische godsdiensten Jeruzalem een heilige stad is. Abraham als stamvader als het ware. Alleen de redenen waarom deze drie groepen, zeg maar, de stad Jeruzalem een heilige stad noemen, dat verschilt natuurlijk enorm. En ik stip het even kort aan voordat ik naar de christelijke visie erop ga. Voor Joden is natuurlijk de heiligheid van de stad, kort gezegd, altijd gekoppeld aan de overbrenging van de ark van het verbond naar Jeruzalem door koning David. Dat is gewoon een vast eikpunt. En dat gebeurt dan zo rond 1000 voor Christus. En daarna natuurlijk met de bouw van de eerste tempel door Salomo. Belangrijk in dit verband is wel dat als David dus de ark naar Jeruzalem verplaatst, hij de centralisatie van de Sinaï vervangt door die van Jeruzalem. Nou, dat is dus met de tempel, hier zie je de maquette van de tempel. En Jeruzalem werd zodoende de plaats waar het verbond op de Sinaï werd herdacht en gevierd. Jeruzalem werd nu het symbool van Gods handelen met Israël. En daarom werd er vanaf die tijd dan ook gesproken over Jeruzalem, de stad van God. En men denkt wel dat bijvoorbeeld Psalm 69 in de liturgie van de tempel werd gezongen om deze tocht, als het ware, ja, een beetje denkbeeldig, maar de tocht van de Sinaï naar Sion te herdenken. Omdat God heilig is, verkrijgt ook alles wat met God in aanraking komt, als het ware, ook heiligheid. Omdat hij heilig is en hij Israël tot zijn eigendom verkoren heeft, moet ook het Joodse volk een heilig volk zijn. Een koninkrijk van priesters. In Exodus wordt dat genoemd. Dat zien we niet alleen bij het volk Israël, dat hij tot zijn eigendom verkozen heeft, maar ook de tijden de voorwerpen en de plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de Sabbat, de gebedstijden en de voorwerpen uit de tabernakel toen. En de Joden maken dan altijd in dat verband de verbinding met het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Overigens een ongelooflijk indrukwekkend gebed als je dat eens goed op je door laat dringen. Het gebed dat gebeden werd buiten het land Israël, en zo moet u dan als het ware de vormgeving zien, dat bereikt via het land, de stad en de tempel van God. Dat wil zeggen, er bestaat een directe verbinding tussen de hemel waar God troont en de tempel. Vandaar als iemand bidt, zijn gebed richting Israël en Jeruzalem gaat, om op de plaats van de tempel, als het ware, dat het gebed gaat opstijgen. De plaats van de tempel is het dichtst bij de hemel, als het ware. En de heiligheid van het hele tempelcomplex is heden de dagen nog zo groot, zoals je weet, dat orthodoxe Joden zullen geen voet op het tempelplein zetten. Gewoon uit angst om ooit te staan op de plek waar vroeger het heilige der heiligen gestaan heeft. Nou, dat willen ze dus niet doen. En vandaar ook dat ze er niet komen. Een ander opmerkelijk gegeven is natuurlijk wel dat niet alleen Jeruzalem, zeg maar de tempel, niet alleen heilig is in het heden voor de Joden, maar ook in de toekomst. Want eenmaal zal de Messias komen en zal regeren in de stad van David. Dan, zeggen ze, zal ook de tempel weer herbouwd worden. En God zal weer te midden van zijn volk wonen. Jeruzalem zal weer het centrum van de wereld zijn. En het is als het ware een soort verlangen en een soort uitzien, zeg maar, van de Joden naar dat moment. Dat zij als het ware, zeg maar, het volk zijn die de leidinggevende positie in deze wereld overnemen. En dan uiteindelijk letterlijk Gods dienaar zullen zijn. Ik vond een plaatje waarin dat verlangen, dat uitzien naar zo'n situatie eigenlijk wel aardig tot uitdrukking gebracht werd. Alleen ja, het uitzien is in dit geval voor hen dan niet waar ze nu naar kijken, maar waar de tempel dan in de toekomst weer zal moeten verrijzen. In de islam, dus maak ik even een sprongetje, is de heiligheid gekoppeld aan de overtuiging dat Mohammed vanaf de rotstop, vanaf de fundamentsteen, want dan heb je datzelfde weer natuurlijk, van de Haram al-Sharif, het plateau op de Tempelberg, aan zijn wonderlijke hemelreis begon. Ja, ik kan niet nalaten toch te zeggen, het is een heel wonderlijk iets natuurlijk, als er dan in de soera's, in de Koran vermeld wordt dat hij die reis gemaakt zou hebben naar de Veste Moskee, terwijl er op dat moment geen moskee in Jeruzalem was. Een uiterst merkwaardige uitleg, maar dat kan nooit een moslim mij duidelijk maken, want er was helemaal geen moskee. Dus dat is, maar goed, het is later geconstrueerd eigenlijk min of meer. Hij heeft van Mohammed, zeg maar, heeft in 622 na Christus, zeg maar, deze godsdienst gesticht in het huidige Saoedi-Arabië en heeft nooit één voet in Jeruzalem gezet. Dat is duidelijk. Zijn verbinding eigenlijk met de stad werd pas na zijn dood gecreëerd. En toen werd, zeg maar, de rotskoepel in 692 gebouwd. Dat is wat hij ook vanaf deze rotskoepel, zo wordt het altijd afgebeeld, hoe dan Mohammed naar de hemel, wonderbaarlijke hemelreis gemaakt, en met zijn voetafdruk die je daar als het ware allemaal nog kunt aantreffen. En dan is dit natuurlijk de rotskoepel, dit is geen moskee hoor, dat gaat ook niet echt een heiligdom of zo. Maar dit is eigenlijk de triomf van de islam, zeg maar, min of meer. En dit is dan de El-Aqsa moskee en dat is natuurlijk wel op het tempelplein gebouwd. En dat is wel duidelijk. Nou, in het jaar 638 heeft de kalif, de opvolger van Mohammed, zeg maar, met zijn invasielegers de stad Jeruzalem op het Byzantijnse Rijk veroverd. En zo bezocht hij dan ook de Tempelberg. En volgens de legende was die toen bedekt, en dat is denk ik niet dat de legende is, maar was met puin en grond gewoon bedekt. En de kalif liet dat puin verwijderen, zeg maar, en gaf, ja, een beetje ironisch, maar op advies van een Joodse bekeerling opdracht een kleine houten moskee te bouwen. Dat is eigenlijk de eerste moskee die dan op deze plek gestaan heeft. Nou, en die werd dan uiteindelijk dan verschoven en daar werd dan de huidige rotskoepel op gebouwd. Zo werd als het ware het modernisme gepresenteerd aan het Jodendom en aan het Christendom. Of sterker nog, men proclameerde eigenlijk dat de islam de wettige erfgenaam van beide godsdiensten is. De rotskoepel is symbool voor het beheersen van het land door de islam. Daarom moest ook dat, wat we in de vorige ook zagen, mooier zijn dan de Heilige Grafkerk. Het moest daar letterlijk bovenuit toeren. Het is als het ware de triomf van de islam boven het christendom. En de teksten die op dit gebouw vermeld zijn, bevestigen dan ook precies de godsdienstige bedoeling. Een veel voorkomende tekst is dan ook, hij heeft niet verwekt en hij is niet verwekt. Maar dat kom je veel tegen voor degene die Jeruzalem of Israël bezoeken. Je komt dat in Nazareth, staat het ook bij de kerk. Overal geeft men heel nadrukkelijk aan, God heeft geen zoon. Want er is niets ergers in de ogen van een moslim dan dat te zeggen. Nou, hier staat het dan, sorry, ik ken het ook geen Arabisch, maar daar moet het dan daar toch op een of andere manier staan. Gericht ter de christelijke opvatting natuurlijk, want in deze tekst wordt ontkend dat God een zoon kan hebben. En zo is eigenlijk de stad Jeruzalem na Mekka en Medina de derde heilige plaats van de islam geworden. Maar dan kom ik nu bij de christenen. Voor christenen, en daar willen we dus nu even de nadrukkelijke aandacht voor vragen, is de heiligheid van Jeruzalem in de eerste plaats verbonden aan de historische plaatsen, waar zich het leven en het lijden van de Heer Jezus Christus en zijn volgelingen zich afspeelden. Hoe hebben de christenen in de loop van de eeuwen naar deze stad gekeken? Het heeft alles te maken, de heiligheid van Jeruzalem, we kunnen het eigenlijk gewoon koppelen aan de stad Rome. Ik vond ergens de volgende treffende uitdrukking. Het christendom, zouden we kunnen zeggen, is geboren in Jeruzalem, maar opgegroeid in Rome. En ik denk dat dat aardig weergeeft wat er in wezen gebeurd is. De eerste christenen waren dan ook Joden uit Jeruzalem. En door de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, dat vond natuurlijk uiteraard plaats in Jeruzalem. En de kerk is haar geboorteplaats natuurlijk nooit vergeten. Het mag dan in Jeruzalem geboren zijn. De wereld is veroverd vanuit Rome. En wanneer rond 300, zeg maar, de keizers overgaan tot het christendom, worden Rome en het christendom heel sterk met elkaar vereenzelvigd. Jeruzalem lijkt later, zeg maar, vergeten te worden, tot in de loop van de vierde eeuw, zeg maar, Jeruzalem vanuit Rome gekerstend en letterlijk wordt omgebouwd naar een christelijke heilige stad. Deze speciale status van Jeruzalem als centrum van de christenheid is kenmerkend voor het vroege christendom. De gemeente in Jeruzalem is als het ware dan ook de moederkerk. Zo geeft men dat ook aan. Weinig christenen zullen vandaag moeite hebben met de aanduiding heilige stad. Jeruzalem is in de eeuwen door een heilige stad geweest. Pelgrims, kruisvaarders, toeristen van heinde en ver beamen dit. Deze ervaring van Jeruzalem als heilige stad is zeker ook sinds de verovering van Jeruzalem door Israël in 1967 niet slechts voorbehouden aan Rooms-Katholieken of Oosters-Orthodoxen. Protestanten, evangelische christenen geven in toenemende mate met hun bezoeken aan de stad te kennen dat deze stad nog steeds voor hen een hele speciale plaats heeft. Ook met Gods plan in deze wereld. Jeruzalem is een uitverkoren stad, apart gezet door God en heilig. Maar we kunnen ons natuurlijk wel afvragen of is Jeruzalem eigenlijk na de hemelvaart van Christus nog wel een heilige stad te noemen? Voorhangsel gescheurd, als voorteken van Gods vertrek uit de tempel in Jeruzalem. Had Christus zelf niet geprofeteerd in het evangelie van Matthäus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen weer bijeen willen vergaderen. U kent die tekst. En het christendom heeft in de loop van de eeuwen geworsteld met de heiligheid van Jeruzalem. Is de stad nou heilig, onheilig, afgeschreven, vervangen? Een woord wat we natuurlijk ook wel kennen. Maar ja, na de hemelvaart wachten de discipelen op bevel van hun meester in Jeruzalem op de uitstorting van de Heilige Geest. Heel nadrukkelijk vraagt Jezus dan ook hen in Jeruzalem te blijven. Het getuigenis moet in Jeruzalem beginnen. En vanuit dit centrum moet het evangelie door Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde, zeg maar, de hele wereld overgaan. Uit de prediking van de Grieks sprekende Stefanus blijkt zelfs een openlijke kritiek op de tempel. Het zichtbare en tastbare bewijs van Gods aanwezigheid en Jeruzalems heiligheid. Bij Paulus zie je wel dat hij de leidinggevende rol van de gemeente in Jeruzalem nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. Denk maar aan de collectors. waarmee hij uit van de verschillende gemeentes terugkeert naar Jeruzalem. En na zijn arrestatie en de moordpoging, zeg maar, door de zeloten, zoals in het boek Handelingen beschreven staat, neemt hij afscheid van Jeruzalem. En zoals Paulus in Jeruzalem getuigd heeft, zo zal dat er ook in Rome gebeuren. Ondertussen vond er een grote verwijdering plaats tussen het Jodendom en het Christendom. En volgens het apocryfe boek, de zogenaamde brief van Barnabas, en via andere apostolische vaders, zoals Ignatius van Antiochië, wordt de gemeente min of meer synoniem voor de kerk. Haar Joodse oorsprong wordt meer en meer verloochend en haar Joodse broeders en zusters worden vergeten. De breuk, en dat is wel belangrijk, de breuk, zeg maar, met het Jodendom betekent tegelijkertijd een breuk met het aardse Jeruzalem. De verwoesting van de stad en tempel is dan ook in dit kader vanzelfsprekend een oordeel van God, zeggen we dan. En onderstreept juist de onheiligheid en de verwerping van Jeruzalem. Een van de wezenlijke verschillen tussen Joden en Christenen aan de ene kant is volgens de kerkvader Eusebius de gehechtheid aan de aardse plaatsen. Joden hechten zich aan een bepaald heilig of beloofd land, of aan een heilige stad of tempel. In het christendom is de aanbidding van God niet meer gebonden aan een land of plaats. En denk maar aan de geschiedenis die we in Johannes 4 vinden van de Samaritaanse vrouw, waar die vraag dus heel duidelijk naar voren komt. Een bezoek aan Jeruzalem voegt dus nu niets meer toe. De blik van de christenen uit de eerste eeuwen wordt dan ook meer en meer omhoog gericht naar het hemels Jeruzalem. Christenen zijn burgers van een hemels Jeruzalem, van de stad Gods. En dat brengt ons natuurlijk, daar bent u maar voor, maar dat brengt ons bij Augustinus. In zijn psalmencommentaar klinkt het dan ook bij hem vanuit psalm 87, waar staat: heerlijke dingen zijn van u te zeggen. Dat kan volgens Augustinus natuurlijk nooit op het aardse Jeruzalem slaan. De stad is verwoest. Het vers maakt duidelijk dat het aardse Jeruzalem slechts een schaduw is, of beter gezegd een voorafschaduwing van het hemels Jeruzalem is. Ook in Augustinus ogen heeft het aardse Jeruzalem afgedaan. Burger zijn van het hemels Jeruzalem zal in die tijd bepaald geen gemakkelijke reis garanderen. Maar volgens Eusebius, ken vader weer, de martelaren moeten hun blik gericht houden op het hemels Jeruzalem. Dus je ziet de verschuiving komen. Elke nadruk op de heiligheid van het aardse Jeruzalem zou die verticale gerichtheid als het ware in de weg staan. En zo rond het jaar 400... dan lijkt het alsof het aardse Jeruzalem definitief plaatsgemaakt heeft voor het hemels Jeruzalem. Maar, daar zie je de kentering komen in rond dat jaar. Diezelfde Eusebius ziet de verandering komen. Hij is ooggetuige ervan geweest dat keizerin Helena, zoals je weet, de moeder van Constantijn de Grote, Jeruzalem bezocht. En zij zet als het ware heel bewust een cultus op touw om het aardse Jeruzalem weer als het ware letterlijk in ere te herstellen. De stad, hele cultus rondom de stad zelf en alle heilige plaatsen en alles wat gevonden wordt in het kader hiervan. En daarmee start er als het ware een hele beslissende periode in de relatie tussen christendom en Jeruzalem. En dan zie je de verschuiving komen, want op het concilie van Nicea is Jeruzalem, de positie van Jeruzalem, heel nadrukkelijk op de agenda gezet. De bisschop van deze stad ontvangt zelfs een erepositie. En hier zie je Jeruzalem zich als het ware daaraan ontworstelen. En enthousiast wordt er gewezen op allerlei heilige plaatsen. En Eusebius vertelt dan ook dat Constantijn, en eigenlijk onder leiding van zijn moeder, alle plaatsen die gerelateerd zijn aan de heiland weer duidelijk zichtbaar gemaakt moeten worden. En eerbiedwaardig gemaakt moeten worden. En zo vereist het dus waar een heidense tempel stond, onder ons bekende grafkerk, en dat als een afspiegeling van het nieuwe Jeruzalem. Hier ziet u het inwendige. En voor degenen die wel eens geweest zijn, is dit dus de plaats die recht boven het graf van de Heer Jezus is geweest. En dat is voor 99% ook inderdaad zo. Dat is nog niet zo lang geleden, is dat door archeologisch team bewezen. En een klein eindje verder aan het einde van de kerk, dus de plaats van Golgotha. Voor Constantijn is deze plaats niet alleen een soort archeologisch bewijs voor de Bijbelse waarheid, maar deze plaats heeft in Gods ogen een bijzondere status. En daarom komen er nu allerlei pelgrimages op gang. Het werd een christelijke wereldstad nu van de eerste orde. De Grafkerk met Golgotha en de Olijfberg werden vanaf dat moment eeuwenlang bezocht door miljoenen christenen uit de hele wereld. Ze krijgen ook steeds meer belangstelling voor de berg Sion. Want daar bevindt zich dan de plaats waar het laatste avondmaal gehouden zou zijn. Hier kwam ook volgens de overlevering zeg maar ook de eerste christelijke gemeente samen. Dat gebeurde hier op de berg Sion. En de zaal van het laatste avondmaal, nou, dat is voor degene die Jeruzalem, iedereen die Jeruzalem bezoekt, komt in deze zaal, zeg maar. De kerk is op de berg Sion geboren. Sion is de moederkerk. De kerk is Sion. En zo komen het hemels Jeruzalem, de kerk en het aards Jeruzalem juist op de berg Sion heel dicht bij elkaar als het ware. Ook de Olijfberg deelt in enorme belangstelling. Hier was het toch dat Jezus zich vaak terugtrok met zijn discipelen. Hier onderwees hij zijn discipelen. Hier was het toch ook waar hij ten hemel voer. En iedereen die Jeruzalem bezoekt ondervindt toch iets van ja, ontroering, denk ik toch ook, bij het zien van deze plaats. Van hieruit, dat is ook het meest gefotografeerde plekje, denk ik, vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem, heb je ook een prachtig zicht ook op Jeruzalem. Dat ziet u hier, vanaf de Olijfberg genomen, het Kidrondal voor degene die... En dan, ja, het dal is niet meer zo goed zichtbaar natuurlijk, want u moet je voorstellen dat hier zo'n 20, 30 meter puin indacht in het Kidrondal. Dat was dus vroeger dus echt een heel diep dal. Dus het moet voor de mensen vroeger een veel indrukwekkender gezicht zijn als voor ons nog. Want ze moesten door een diep dal en dan keek je ook heel hoog tegen de muren van Jeruzalem op. Nou, dat is dus helaas, moet ik zeggen, allemaal een klein beetje verdwenen. Nou, zo zien we dus als het ware een pendelbeweging tussen het aardse, ja, de visie op het aardse Jeruzalem en het hemels Jeruzalem. De verbondenheid met plaatsen waar Christus geweest is en geleden en gestorven is, wordt nog groter als de plek aangeraakt wordt. Een heel merkwaardig iets dat ook een soort scheiding gaat aanbrengen. In de aanraking kan daadwerkelijk iets worden overgedragen. De Bijbel leert ons dat aanraking, zeg maar, onreinheid kan veroorzaken. Maar dat ook in staat is om heiligheid over te dragen. Bijvoorbeeld in Exodus 29 staat dan ook: al wie het altaar aanroert zal heilig zijn. Kijk, en hier ziet u daar een voorbeeld van. Ja, dat komt ons natuurlijk een beetje wonderlijk over als je dat voor je ogen ziet gebeuren, want dat zit niet in onze traditie, in onze manier van doen. En het Nieuwe Testament zet als het ware deze lijn door. Men bracht tot Jezus alle die ernstig gesteld waren en ze smeekten hem dat ze alleen de kwast van zijn kleed mochten aanraken. Alle die hem aanraakten, werden behouden, werden gezond, zeg maar. En de pelgrims krijgen heiligheid of kracht door het aanraken van de voorwerpen en plekken die eerder door de aanraking van Christus al heilig waren geworden. En de meest innige aanraking is natuurlijk de kus. Nou, daar kent u van voorbeelden van, waar u misschien ook wel eens op vakantie geweest, als je in het Vaticaan komt, dan wij kunnen daar een beetje wonderlijk naar kijken, maar hoe mensen de tenen van Petrus kussen bijvoorbeeld. Ja, als je in Lourdes komt, dan zie je diezelfde devotie en dan zie je datzelfde gebeuren. En dat, ja, wij kijken daar een beetje vreemd naartoe, maar ook hier als mensen deze steen kussen, ja, ja, je staat er naar te kijken, maar het roept toch bij ons een beetje, zeg maar, vervreemding op. Dus de pelgrims krijgen dus die heiligheid of kracht door het aanraken. Pas in de tijd van de reformatie is hier eigenlijk definitief mee gebroken. Genade is natuurlijk nooit verbonden met materie, zeg maar. Nou, hoe het een en ander nou in die middeleeuwen ging over deze aanschouwing, dan neem ik u even mee met de kruisvaarders. Nou, dat is allemaal een bekend verhaal, denk ik. Maar daar kwam ik toch iets heel moois tegen, wat ik eerder gezegd ook, waar ik nooit over nagedacht had. Maar in dit kader van dit onderwerp, denk ik toch, dat moet ik eventjes doorgeven. Er valt natuurlijk, laat me eerlijk zijn, een heleboel negatiefs over de kruisvaarders te zeggen. Maar toch ook dit. Er komt dus nu verandering in de betekenis van Jeruzalem voor het geloof. Het aspect van de toekomst gaat er nu bij komen. En het werd ook benadrukt, zeg maar, door het feit dat de stad in de eindtijd een beslissende rol zou gaan spelen. Die gedachte was natuurlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Maar nu komt er aandacht voor Gods grote daden in Jeruzalem in de toekomst. De stad zal aan het einde van de tijden weer het middelpunt gaan vormen van deze wereld. Christus zal daar terugkeren. Het laatste oordeel zal zich daar voltrekken. En de bedevaart wordt dan ook vaak in verband gebracht met het einde van de wereld. Daardoor kreeg Jeruzalem in de 11e eeuw een meer centrale betekenis. In de oudheid was het een voorrecht om de heilige plaats te zien. Nu werd het noodzakelijk ervaren, omdat het eeuwige heil er aan was verbonden. Een bezoek aan Jeruzalem was niet meer genoeg. De wens kwam op om Jeruzalem te bezitten. En hier ziet u die link met de kruisvaarders. En om de heidenen uit die stad te bannen. Een plaats die zo van belang is voor de toekomstige redding van de mensen, moet niet in handen van ongelovigen zijn. En toen paus Urbanus II opriep om een kruistocht te ondernemen, werd hij dan ook heel enthousiast gehoor aangegeven. Het Jeruzalem op aarde werd bij hen niet alleen meer gezien als een beeld van de kerk of een verwijzing naar het hemelse. De stad zelf werd als het ware de verbindende schakel naar de zaligheid. Wie in het aardse Jeruzalem binnentrad, kreeg als het ware een voorsmaak van de hemel. En die hoop hadden de kruisvaarders. De hoop ook om daarom door te gaan. In een brief aan de paus waarin hij op de hoogte gebracht werd van het verloop van de kruistocht, lezen we, en ik citeer nu: "Moogt gij de tocht waartoe gij hebt opgeroepen, die wij begonnen zijn, samen met ons beëindigen en voor ons de poorten openen van beide Jeruzalems." Alsof hemel en aarde elkaar gaan raken. De ervaring van de kruistocht heeft teweeggebracht dat Jeruzalem een grotere plaats kreeg. Want daar was God dichterbij dan op welke andere plaats in de wereld ook. Een voorbeeld vinden we daarvan in de aanmoediging die de kruisvaarders werd gegeven voordat de aanval op Jeruzalem ging beginnen. En ik citeer: "Uit verre landen zijn wij gekomen om op deze plaats te bidden en het graf van onze God met een kus te vereren. De stad is gebouwd naar het model van het hemels Jeruzalem. Deze stad is de vorm waarnaar wij verlangen. De vijanden die in deze stad zijn, zijn de instrumenten van de onzichtbare. Als zij overwinnen, dan moogt gij zeker vrezen dat de hemelse stad voor ons gesloten zal blijven." Dus hier wordt opgeroepen om de stad in te nemen met het oog op de toekomst. Jeruzalem werd als het ware nu de poort van het hemels vaderland. Zo wezenlijk wordt het aards Jeruzalem voor de eindbestemming van de mens. In een reisgids voor Jeruzalem lees dan ook: "Kijk naar het heilige Jeruzalem. Beschouw ook datzelfde Sion, dat voor ons het hemels paradijs allegorisch verbeeldt." Zo wordt ook de stad dus in verband gebracht met de eindbestemming van de mensheid als geheel. In de 12e en 13e eeuw bereikte de gerichtheid op Jeruzalem haar hoogtepunt. We zien dat ook hier in de buitensporige grote positie die Jeruzalem gaat innemen in de wereldkaart van toen. En dat is natuurlijk dat is buitenproportioneel. Andere steden zijn heel klein aangegeven, maar Jeruzalem immens groot. Het was niet alleen de stad met een bijzonder verleden, het werd nu ook heel reëel de stad van de toekomst. Volgens Bernard van Clairvaux was Jeruzalem daardoor heiliger dan de plaats van de brandende braamhoors. Daar zal de mens niet meer in een spiegel zien, maar van aangezicht tot aangezicht. Zo zie je eigenlijk dat er in de middeleeuwen twee van die parallele tradities gaan ontstaan. De eerste is natuurlijk de nadruk op het hemels Jeruzalem, dat het oude aards Jeruzalem heeft vervangen. Deze traditie is de oudste ook, en vooral een reactie op de verwoesting van Jeruzalem in 70. De stad is verlaten door God, zeggen ze dan. Het aards Jeruzalem heeft plaats moeten maken voor het hemels Jeruzalem, de kerk. Nou, kernteksten zijn dan bijvoorbeeld: uw huizen worden aan u overgelaten. Geloof mevrouw, de ure komt dat ge nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. In Galaten 4. Het tegenwoordige Jeruzalem is met haar kinderen in slavernij, maar het hemels Jeruzalem is vrij. Dat is onze moeder. En zo zijn er natuurlijk nog meer teksten te noemen. De tweede traditie, die met nadruk op de betekenis van het aards Jeruzalem en de heilige plaatsen. Dat veronderstelt dat God dus nog een speciale relatie met de stad heeft. Men redeneert dan als volgt: niet de stad werd vervloekt, maar de mensen, de inwoners van deze stad. Dus je ziet eigenlijk een soort pendelbeweging tussen deze twee gedachten. Aan de ene kant een toestroom van pelgrims om te komen bidden op de heilige plaatsen. In de hoop een zegen te ontvangen, genade te ontvangen. Of om voor de zonde te boeten. En aan de andere kant wijzen de meeste kerkvaders op het hemelburgerschap. Dat is geen zaken van de voeten, maar van het hart. We kunnen ons natuurlijk wel afvragen wat de Bijbelse verhouding is tussen heiligheid en materie. Dat is wel aardig om te zien wat Augustinus daar ook van zegt. En die kunnen we dan ook niet bepaald betichten van heidense sympathie, om het zo maar eens te zeggen. Dat hij zo enthousiast is over heilige en heilige verering en reliquieënverering, zeg maar. Hij wijdt zelfs een groot deel van zijn stad Gods aan de wonderen die in zijn omgeving rondom relieken en graven van heiligen gebeurden. Deze geloofspraktijk werd dus door gerespecteerde kerkvaders als authentiek christelijk bestempeld. Dat brengt ons dus gelijk bij de verschillen tussen de Rooms- en protestantse geloofsbeleving. Voor Rooms-katholieken ligt de nadruk meer op het beleven van de liturgie. Ze willen op heilige plaatsen de liturgie vieren. Nou, iedereen die dan daar komt, dan krijg je dit soort dingen. Dan komt bij het graf van Maria en dan... Dit is nou de beleving, een uiting van de beleving, zeg maar, van dit hele gebeuren. Daarom zijn deze ruimtes gevuld met kaarsen, wierook, lampen, noem maar op. Zij beleven dan op deze wijze de verbondenheid met Christus. Een onderdeel van het hemels Jeruzalem. Bij de protestanten daar gaat het er anders aan toe. Zij zijn vooral op zoek naar de historische plaatsen uit de Bijbel. Dan met name de plaatsen waar zich het leven en het lijden van de Heer Jezus en zijn volgelingen zich afspeelden. Voor hen is het dus als het ware een zichtbare illustratie bij het woord. Nou, dan zien we de bekende plaatsen waar dus eigenlijk de christenen... Nee, je kan geen reisprogramma van Israël opslaan, dan zijn dit de plaatsen waar we heen gaan. En dit is natuurlijk de kerk Sint-Peters in Gallicantu. Dat is waar veel christenen... Dit is de heiligste plek eigenlijk voor de christenen in min of meer in Jeruzalem. De katholieke kerk, die staat precies op de plaats waar de Heer Jezus veroordeeld en gevangen heeft gezeten. Daar heeft Peters hem 3 keer verloochend. En daarom is dit een van de meest authentieke plaatsen in Jeruzalem. En je treft daar dit aan en je ziet hier de kerk. En hier de trap. En dit is de trap die de Heer Jezus ook gegaan is naar het huis van Caiaphas. En dat is toch wel bijzonder als je daar komt en je ziet daar die trap. En je gaat daar naar de rechtszaal eigenlijk daar bij Caiaphas. En deze is nog niet zo lang geleden opgegraven. En die leidt eigenlijk vanaf de Siloam-vijver. Voor degenen die een beetje bekend zijn daar. Ik laat even een enkele afbeeldingen zien. Bij deze kerkveer dan dit monument nog staan. Wat nog duidt op de verloochening van Petrus. Maar uiteindelijk hier natuurlijk. Naast alle rijke profetische woorden over de positie die de Heer aan Jeruzalem toekende, denken we natuurlijk in het bijzonder altijd aan Gethsemane en aan Golgotha. Deze plaats uitgekozen door God om alle grote verlossende feiten van de geschiedenis te laten plaatsvinden. Hier wilde hij zijn grote liefde als het ware tonen. Al stond de kribbe van hem, die een heerser en eerste zou zijn in Bethlehem. Maar de publieke veroordeling en de terechtstelling van de Heer Jezus had plaats in Jeruzalem. Centrum van de macht, opdat de hele wereld ook de woorden van Pilatus zou horen: ik vind geen schuld in hem. Hier riep hij uit: het is volbracht. Hier stond hij op uit dood en graf. Hier vandaan werd hij in de hemel opgenomen. En nu mag onder alle volkeren vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En hier zal deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, op dezelfde wijze terugkeren. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Terwijl de Joden en moslims zich naar hun gebedshuizen begeven, verzamelen christenen zich aan de noordkant van de Tempelberg. En daar begint namelijk de Via Dolorosa. Voor degenen die bekend zijn, je hebt daar Bethesda. En daar start dan door de Stefanuspoort. En dan start daar de Via Dolorosa. En hier ziet u daar wat statiën, wat onderdelen van waar je dus langs kunt lopen. En onder leiding van de Franciscanen monniken lopen pelgrims elke vrijdagmiddag de route die Jezus daar met zijn kruis zou hebben afgelegd. En onderweg stoppen ze dan bij 14 kapellen, stadien eigenlijk zijn het dan min of meer. Die markeren de hele weg naar het einde toe. En deze route, die gereconstrueerde route, voert door allerlei ook nauwe steegjes. En dan kom je daar uiteindelijk bij de grafkerk aan. Sterke impulsen kreeg de stad Jeruzalem na de vestiging van de staat Israël in 48. De verovering van Jeruzalem in 67 en de terugkeer van honderdduizenden Joden. De stad wordt het decor voor de tweede komst van Christus. En daarmee sluit ik nu af. Uiteindelijk loopt de geschiedenis van de kerk en de wereld uit op dit feit. En het zal er wel voor ons allen op aankomen om toch tot diegenen te behoren die het nieuwe heilige Jeruzalem zullen binnengaan. Zalig zijn zij, Openbaringen, citeer ik nu, die hun gewaden gewassen hebben, opdat ze recht mogen hebben op de geboomte des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Buiten zijn de honden, tovenaars, hoereerders, moordenaars, afgodsdienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. De geschiedenis van het christelijk geloof begint niet alleen in Jeruzalem. Ze zal er ook eindigen. De christelijke kerk begint in het aardse Jeruzalem en eindigt waar het hemelse Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel. In het nieuwe Jeruzalem raken als het ware hemel en aarde elkaar definitief en vergoed. En dit verlangen werd, wat ik vond, op een treffende wijze verwoord door Robert McChain, die, zoals je misschien wel ook wel weet, een pelgrimstocht gemaakt heeft naar Israël toe, 1839. En dit dichten. En daarmee wil ik eigenlijk, ik denk dat dit tegelijkertijd, als je het leest, een aanzet is tot tweede lezing volgende week vrijdag door broeder Van Wassen. Ik dank u. Ik geef nu nog, ja, snel denk ik, de gelegenheid, als er vragen zijn, opmerkingen zijn, u kunt ze ook zeggen, nou, ik bewaar ze na de tweede keer, dan mag je ze, dan komen we allebei hier en dan, dat kan ook, maakt mij niet uit. Ja.
In de eerste lezing, hè, toen zei je van, nou, de stad Jeruzalem was totaal verwoest, er werd zelfs,
ja,
grond overheen,
ja,
en er werd wat verbouwd.
Ja.
Wat heeft ze toen met de tempel gedaan?
Nou, die tempel, dus die is volledig verwoest. De Romeinen hebben daar niet zomaar eventjes. Het enige is gewoon, het plein is overgebleven in grote lijnen. De steunmuur, wat wij dus de klaagmuur noemen, de kotel, die staat er dan ook nog. En alles daarop, boven waar dus het hele tempelcomplex staat, is volledig vernietigd. En als je bij de opgravingsgedeelte komt langs de muur, is heel mooi, dan zie je ook de stenen die de Romeinen over de rand gekieperd hebben beneden. Je ziet ze daar beneden ook allemaal liggen. Dat had tenminste allemaal, maar een gedeelte zie je liggen. En dat is letterlijk het topje van de ijsberg. Want je moet rekenen dat je dus, je staat daarop en er ligt dan nog 20 meter puin onder je. En voor degene die er was geweest, die kunt misschien, als je bij de klaagmuur staat, dan zit je links de bogen van, ja, naam ontschiet me nou even. U kent die bogen waaronder die Rabijnse Joden ook allemaal zitten en aangebeden wordt. De naam ontschiet me nu eventjes. Maar dat zijn dus bogen geweest van het viaduct wat van de bovenstad naar het tempelplein liep. Nou, je ziet daar nu nog, nou pak weg, ik kan er nog goed onderdoor. Dus er zijn maar 2,5 meter. En dan zie je dus die bogen lopen. Dan heb je het plein. Dan moet je voorstellen dat die bogen dan nog eens 20 meter verder naar beneden gaan. De tweede keer dat ik er was, kon je ook nu aan de muur kon je door een glasplaat kijken. Dat was de eerste keer niet, de tweede keer wel, vorig jaar zag ik nog. En dan kan je eigenlijk helemaal door die glasplaat naar beneden kijken. En dan zie je helemaal tot op de fundering van de muur. Dat is mooi, want dan zie je, die stenen zijn nog als het ware onaangetast. En je kan ook aan de stenen exact zien wat de stenen van Herodes waren. En wat de Mohammedanen later erop gemetseld hebben. Je kan dan de vorm van de stenen zien. Maar ja, dat is dus, ja, het is op een ongelofelijke wijze vernietigd. Terwijl dat niet de bedoeling was. Hè? Titus heeft dat, was van oorsprong de bedoeling om dat niet zo te doen. Maar uiteindelijk is het buiten zijn wil om toch gebeurd. Maar het is voor de Joden iets ongelooflijks geweest. Want de Joden hebben zich vastgeklampt aan het idee. Jeruzalem zal verwoest worden. Er zal een ongelooflijk aantal slachtoffers vallen. Maar de tempel, dat kan niet. Daar zal God zelf ingrijpen. Dat is datzelfde dramatische wat ze hebben, wat ze ook in de concentratiekampen in de Tweede Wereld hebben gebeurd. God zal dit niet toestaan. God zal nu op het ultieme moment ingrijpen en zal laten zien dat het zijn volk is. Ja, Vandaar ook dat een heleboel Joden ook in die tijd door die gebeurtenissen ja, het geloof van wel gezegd hebben. Als God op zo'n moment niet ingrijpt, wanneer moet hij het dan doen? Ja. Beetje voldoende? Oké. Okay. Nou, als er dan niemand meer is, dan denk ik dat we gaan... Oh.
Kan je toevallig ook zingen?
Ik heb gezocht naar de melodie. Maar dat wilde ik uiteraard ook weten. Hoe zing je dit nu? En het enige wat ik tegenkwam, maar ik ben natuurlijk helemaal niet muzikaal, is dat het gezongen werd op de wijs van... jongens, mijn geheugen wordt toch een lichtelijk drama. Nee, ik denk dat dat van late datum is. Vermoed ik. Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik heb er wel naar op zoek geweest, maar dus iemand gaf nog een vage aanwijzing op de wijs van. Maar het is me nu... nee, het is niet meer helder. Jan, nog een suggestie? Maar, ja. Ja. Goed, maar ik neem aan dat jij hier op voort gaat beduren iets in die lijn. Hè? Ja. Nou, ik denk dat we hier dan mee af kunnen sluiten. Dan denk ik dat... dan zingen we nog iets, neem ik aan.
Ja, als u nog een psalm
wilt opgeven. U had er eentje, u had nog wat genoemd, dacht ik, hè, de vorige keer. 122 vers 3. Prima.
En dan zal er ook, denk ik, gecollecteerd gaan worden. Oké. Okay.
Thank you. broeder Douwe ontzettend bedanken voor de indrukwekkende woorden die hij gesproken heeft. Het was de moeite waard om naar te luisteren. Ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord. Ik denk vele van ons. Het is zeer indrukwekkend. U heeft er ontzettend veel studie van gemaakt. Dat kan niet anders. Ik zat nog te denken, wat zou het mooi zijn als we dat nog eens na konden lezen thuis. Hoe gaan we eens over konden herkouwen, nog eens even doorgraven. Misschien een suggestie, maar misschien vraag ik dan ook wat te veel hoor. Maar heel mooi, hartelijk dank. Ook namens ons allen, maar ook namens het Centraal Verband. En we willen u als dankje ook iets overhandigen voor alle moeite die u er ingestoken heeft. Laten we dan ook aan het einde van deze avond de Heer danken voor alles wat hij ons ook deze avond heeft gegeven. Ja, Heer, zo mochten we vanavond horen van het Jeruzalem. Jeruzalem, zo wel gebouwd, maar ook ten gronde gericht. Ach Heere, wat is er toch veel om Jeruzalem te doen geweest. En dan hebben we ook vanavond gehoord dat het ook een beeld is van ons leven. Heere, wij verkeren in een staat die zo weinig waard is. Maar we hebben mogen horen vanavond dat ons oog op het nieuwe Jeruzalem geslagen mag worden. En Heer, dat is mogelijk geworden, doordat u die weg bent gegaan, de weg naar Golgotha. En Heer, u hebt het verlossingswerk volbracht, waardoor wij, en we bidden het van, ja, wij allen, zoals we hier zijn of thuis, dat we allen mogen uitzien om straks voor eeuwig in dat nieuwe Jeruzalem te mogen zijn. Waar geen verwoesting meer zal zijn. Waar geen oneenigheid meer is. Waar geen aanslagen meer gepleegd zullen worden. Want daar woont en troont u. En daar gaat het om uw eer. Heer, wilt u ons daar al een indruk van geven. En een vooruitzicht. En een hoop in dit leven. Heer, we danken u zo voor alles van deze avond. Dat uw broeder Douw het inzicht, de krachten en de lust hebt gegeven om deze inleiding te mogen houden. En Heer, we bidden dan ook van u, wilt u broeder Van Walsum ook nabij zijn, als hij zich ook voorbereidt op een vervolg op deze avond. Dat ook we daar naar uit mogen zien. En dat we dan ook weer een verder vervolg mogen horen betreffende die stad die fundamenten heeft. Heer, wilt u met ons meegaan in ons persoonlijke leven als we zo hier vandaan gaan, wilt u ons nabij zijn en geef ons tot het zicht op u, dat u ook voor ons deze weg bent gegaan door het kruis op Golgotha. En dat ook onze zonden vergeven mogen worden door het bloed wat daar vergoten is. Heer, dat we daar hoop uit mogen putten voor het dagelijkse leven. U kent ons allen persoonlijk. Ga met ons mee. Gedenk ons in onze omstandigheden. Wees ons nabij en breng ons volgende week ook weer bij elkaar omtrent dit onderwerp. Maar ook aan het einde van deze week in de voorbereiding op de zondag. Dat we er dan weer naar uit mogen zien om in uw huis samen te komen. We vragen vergiffenis voor al het verkeerde dat er ook deze avond